Goedenavond allemaal. Ja, dat moet ik even aan wennen om niet goedemorgen te zeggen natuurlijk. Meestal ben ik hier in de ochtend. Het is een grote vreugde om ook in de avond bij jullie te zijn. En het woord van God met jullie te openen, ook de mensen thuis. Fijn dat jullie kijken. Live of misschien achteraf. We leven in een hele lastige tijd. Ik had net al even een gesprekje. Eigenlijk heb ik de hele week gesprekjes. Vorige week, dinsdag, was er een persco, zo heet dat tegenwoordig, hè? En op woensdag, kun je het goed horen? Goed zo. Op woensdag ontplofte mijn telefoon van alle broeders en zusters die, vooral broeders eigenlijk, zich wilden uiten, bellen, appen, je kent het wel. En ik wil vanavond met jullie een heel mooi onderwerp behandelen. Het zijn eigenlijk twee avonden, over twee weken ben ik er weer. Als we dan nog mogen samenkomen. Wat denken jullie? Ik denk dat het lastig gaat worden. Maar goed. Ik wil vanavond het over wakker zijn hebben. En over twee weken over waakzaam. Vanavond wakker zijn. En ik wil ter inleiding een heel prachtig gedeelte lezen uit het boek Hooglied. Het Hooglied, hoofdstuk 5. En dat is eigenlijk vanavond onze leidraad, Hooglied 5. En ik begin dan te lezen vanaf vers 2. Mag u even opzoeken. Waar staat dat boek ook alweer? Hooglied. Hooglied 5. Vers 2. Daar staat dat zij, dus de bruid, zegt: ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem van mijn liefste die aanklopte. Doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duif, mijn volmaakt, want mijn hoofd is vol dauw, mijn haarlokken vol druppels van de nacht. Ik heb mijn onderkleed uitgetrokken, waarom zou ik dat weer aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, waarom zou ik ze weer vuil maken? Mijn liefste trok zijn hand uit de opening van de deur en mijn binnenste werd onrustig om hem. Ik stond op om mijn liefste open te doen en mijn handen dropen van mirre en mijn vingers van vloeiende mirre over de handgreep van de grendel. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was weg. Hij was weggegaan. Ik was buiten mijzelf toen hij sprak. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, maar hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad de ronde deden, vonden mij. Ze sloegen mij, verwonden mij. Ze namen mijn sluier van mij af. De wachters op de muren. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, als u mijn liefste vindt. Wat zult u hem vertellen? Dat ik ziek ben van liefde. Wat heeft uw liefste voor boven een ander? O allermooiste onder de vrouwen. Wat heeft uw liefste voor boven een ander? Dat u ons dit zo bezweert. Mijn liefste is blank en rood. Hij steekt als een vaandel boven 10.000 uit. Zijn hoofd is van fijn goud, van zuiver goud. Zijn haarlokken zijn krullend, zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als duiven bij waterstromen, barend in melk, zittend bij een volle bron. Zijn wangen zijn als een bed van specerijen, als torentjes met kruiden. Zijn lippen zijn als lelies, druipend van vloeiende mirre. Zijn handen zijn als gouden ringen, ingezet met turquoise. Zijn buik is als blinkend ivoor, bedekt met saffieren. Zijn benen zijn als wit marmeren pilaren, gegrondvest op voetstukken van zuiver goud. Zijn gedaante is als de Libanon, uitgelezen als de ceders. Zijn gehemeld is een en al zoetheid. Alles in hem is geheel en al begeerlijk. Zo is mijn liefste, ja, zo is mijn vriend, dochters van Jeruzalem. Tot zover eventjes de lezing uit het woord van God. Wat hebben wij nodig in deze tijd? We horen van maatregelen, we horen van onrust, we horen van ruzies in families, we horen van broeders die elkaar niet meer kunnen zien, willen zien. Ik heb zelf voorbeelden gehoord van broeders die elkaar al jaren kenden, maar nu niet meer met elkaar omgaan vanwege het eenvoudige wel of geen vaccin hebben ontvangen. Triest toch? En de een zegt dit, en de ander zegt dat. En de ene wetenschapper roept A, maar de andere wetenschapper roept B. En de ene bijbelleraar zegt, het is een geschenk van God, het vaccin. En de andere roept, nee, ho eventjes, het is het teken van het beest en alles wat er zo'n beetje tussenin zit. En wij als gelovigen worden heen en weer geslingerd in onze gedachten. Wat is wijsheid? Hoe moeten wij ons opstellen in deze tijd? En vanavond wil ik daar een antwoord op geven. Niet of u nou wel of niet een prik moet halen, mag u zelf weten. Mag u overleggen met uw Heer en Heiland. Daar gaan wij niet over. Maar wat ik vanavond over wil nadenken is onze liefde tot Hem. Onze eerste liefde tot Hem. Want dat is wat wij nodig hebben vandaag. En vaak denken wij van onszelf dat het wel goed zit. Maar de grote vraag die ik vanavond wil stellen aan mezelf, aan jullie, aan de mensen thuis. Zijn wij nog echt werkelijk vervuld met de eerste liefde tot de Heer Jezus Christus? Is onze liefde nog fris, absorberend, alle andere dingen uitsluitend uit onze harten? Is dat nog het motief van onze levens? Is dat nog de kern van ons gemeenteleven? Voordat ik naar Hooglied 2 ga, wil ik iets uit Openbaring 2 lezen. Sorry, Hooglied 5. Dat is wat ik net voorgelezen heb. Openbaring 2. De tekst kent u vast wel. Daar zegt de Heer Jezus tegen de gemeente in Efeze. En dat is de eerste van de 7 gemeenten uit het boek Openbaring. En u weet allemaal, hoop ik, dat die 7 niet zomaar gekozen zijn. Maar dat is een profetische schets van het hele getuigenis van Christus op aarde totdat hij komt. Vanaf het moment dat hij aan zijn apostelen de opdracht heeft gegeven om de gemeenten te stichten tot aan dat hij gaat. Tot hij komt, sorry. Efeze is de eerste, Laodicea de laatste. Daartussen de hele geschiedenis van het christelijk getuigenis op aarde. En de periode van de apostelen, van net na de apostelen, is Efeze. De eerste periode. En wat zegt hij dan in vers 2. Ik ken uw werken. Uw inspanning en uw volharding. Ik weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. Dat u hen op de proef hebt gesteld. Die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn. Maar het niet zijn. En u hebt ontdekt dat het leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen. U bent niet moe geworden. Nou, als dat nou van de Koninkrijk gezegd zou kunnen worden, dan zou u bij uzelf denken, nou, dan hebben wij het goed voor elkaar, of niet? Werken. Wordt veel voor elkaar gezorgd. Inspanning. Er zijn diensten, bijbelstudies, bidstonden, volharding. Ik weet niet hoe lang deze kerk al bestaat, maar dat is al een aantal jaartjes, geloof ik. Hè? Soms komen er mensen en die worden dan beproefd. Daarvan wordt gezegd dat is niet goed, dat die leer klopt niet. Laten we die maar niet meer uitnodigen. Volharding om mijn naam, we houden vol, maar ik heb tegen u. Kom daar dan in vers 4. Dat u uw eerste liefde hebt verloren. Nee, dat staat er niet. Er staat verlaten. Dus de vraag is of hier in deze gemeente al die zaken die jullie doen werkelijk gebeuren vanuit de liefde tot Hem. De eerste liefde. Als je tot bekering komt, heb je die eerste liefde. Sommige mensen hebben niet echt een moment van bekering gehad. Maar als je voor het eerst iets van de Heer Jezus hebt geproefd, is er een stuk liefde, een stuk eerste liefde. Zoals je dat kent van je bruid, als je trouwt. Je eerste liefde. Ik weet het nog zelf heel goed. En het grote gevaar in een huwelijk is dat het dan allemaal een beetje gewoontjes gaat worden. Hè? Maar de kunst is als man en als vrouw om die eerste liefde te bewaren. En hebben wij nog die eerste liefde tot de Heer Jezus? Want al die werken, al die volharding, al die inspanning, al dat onderscheiden van goed en kwaad, kwam niet voort uit eerste liefde. Het was een gewoonte geworden. Het was wel omwille van zijn naam, tuurlijk. Jezus alleen. Tuurlijk houden we Bijbelstudies en weten we precies hoe het zit met de grote verdrukking en de opname die gaat komen. Maar de vraag is of al deze dingen gebeuren vanuit onze eerste liefde tot hem. En de gemeente in Efeze, de eerste van de grote rij, had bewust andere liefdes toegelaten. Want er staat liefde, de eerste liefde verlaten. Naar de wereld toe, prima. Er gebeurt van alles in de Koninkrijk. Alles is goed voor elkaar. We hebben banners, we hebben een website. Ziet er allemaal leuk uit. Drumstelletje. Maar als niet de eerste liefde er is, dan zegt de Heer Jezus in vers 5. Als je niet bekeert daarvan en niet terugkeert tot mij, neem ik uw kandelaar weg. Dan ben je in Haarlem geen getuige meer van mij. Dat betekent het. Dan is er geen weerhouder meer in Haarlem. Een licht, een getuige van de Heer Jezus. Vaak denken we dat we wandelen door de geest, maar we slaapwandelen. Efeze 5 zegt, ontwaak u die slaapt. En Christus zal over u lichten. Sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Die 7 prachtige kenmerken van de gemeente in Efeze, die ik net heb voorgelezen. Werken, arbeid, volharding, niet het verdragen van de boze, apostel op de proef stellen die het niet zijn, tegenslagen verdragen in zijn naam en niet moe geworden zijn. Die waren allemaal volgens hem niet oké genoeg. Alsof je de koffie zet voor je vrouw en de boodschappen haalt en af en toe een bloemetje en je houdt het huis schoon. Maar zij voelt al lang aan, het is niet meer vanuit de eerste liefde tot mij. Het is gewoon een gewoonte geworden. Hij is er wel en hij zegt wel aardige woordjes, maar waar is die liefde? Nou, daar gaan we vanavond naar kijken. En dat wil ik doen vanuit Hooglied 5. Want wie mijn, let op, geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. Hoe weet je of de gemeente in Haarlem die eerste liefde heeft als ze zijn geboden bewaart? En dat zijn er nogal wat. Daar ga ik de volgende keer iets meer over met jullie nadenken. Hooglied begint met in vers 2, ik sliep. In slaap gevallen bruid. Ze is in haar eigen kamer, in haar eigen huis. Het feest van de bruiloft, of tenminste het feest is net geweest. We hebben net in, ik heb dat niet voorgelezen, maar in het begin, daar zie je dat er staat, ik heb mijn wijn met mijn melk gedronken. Eet vrienden, drink en word dronken, geliefde. Het is een soort feestmaal. En zij is in slaap gevallen. Maar haar hart is wakker, staat er dan. Of waakte. Zij slaapt, maar haar hart waakt. Wij kunnen in slaap vallen. Ons hart waakt. We weten wel dat we niet zonder de Heer Jezus kunnen. Maar toch zijn we in slaap gevallen. De wereld heeft ingang gekregen. Eerste liefde verlaten betekent, er zijn dingen in onze harten gekomen die boven de Heer Jezus staan. En hoe snel kan ons hart veranderen? Zoals de discipelen, vanuit de vreugde van de bovenzaal, naar het in slaap vallen in Gethsemane. Het zat maar een paar uur tussen. Het is een onrustige slaap, want het hart waakt. Er is te veel van Christus om de wereld lief te hebben en er is te veel van de wereld om Christus lief te hebben. Het is een trieste toestand als we zo terecht zijn gekomen in zo'n sluimertoestand, zo'n slaaptoestand. En vandaag zijn veel broeders bezig, die zijn bijna betoverd door de situatie en alleen maar bezig met theorieën, eindtijd, complot en paniek, angst, maar niet met hem. En dat is toch een aanwijzing dat we in slaap zijn gevallen. Wat we nodig hebben is niet, hoe zit het nou allemaal? Wat is waar? Wat moet ik doen? Dat is misschien wel wijs, maar wat we nodig hebben is elkaar opbouwen, bemoedigen in wie hij is. En als wij wakker worden uit die slaap, dan hebben we weer een levende gemeente. En dan gaan die geboden ook weer langzaam gestalte krijgen in onze levens. Maar zijn liefde rust niet. Zoals hij in Openbaring 2 zegt, denk dan van welke hoogte je gevallen bent of waarvan je afgevallen bent. Bedenk dat. Zo zegt hij hier in vers 2, de stem van mijn liefste die aanklopte vanavond is misschien voor jou wel het moment, of voor u thuis, dat hij bij jou aanklopt. Want hij neemt geen genoegen met werken, volharding, als het niet is vanuit een echte liefde tot hem. Waarom kom je naar de samenkomst? Waarom kom je vanavond naar een Bijbelstudie? Misschien kom je wel omdat je denkt, ja, ik wil wel eens weten hoe het allemaal zit met die toestanden in de wereld. Wat zegt Daniel erover in Openbaring? Dat is best wel interessant. Maar het is ook interessant. Maar misschien ben je ook wel gekomen om iets van hem te horen. Van de Heer Jezus. Maar er staat, let op, doe mij open. Zie je dat? Doe mij open. Wij denken, Laodicea, dat zijn wij niet. Daar staat de Heer Jezus buiten de deur. Hij klopt, maar hier is het niet buiten de deur van de gemeente. Hier is het aan de deur van haar kamer. Dit is als we ons hebben te rusten gelegd in onze eigen wereld. En we daar een beetje in slaap zijn gesukkeld. En dan zegt vanavond de Heer Jezus tegen jou, tegen u, doe mij open. Hij zegt niet, doe mij open, jouw koning, jouw heer, jouw bruidegom. Hij zegt, nee, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duif, mijn volmaakte. Hoe kan je in een huwelijk de eerste liefde weer terugpakken? Het begint bij de man. Sorry, mannen, maar dat is echt zo. Uit hoe je over haar denkt. Zoals de Heer Jezus dat hier doet. Hij zegt, mijn volmaakte. Want hij heeft zich voor de gemeente overgegeven in de dood. Omdat hij haar zou reinigen, haar zou heiligen en voor zich zou stellen zonder vlek of rimpel. Mijn volmaakte. Als wij iets willen terugvinden van die eerste liefde, moeten wij leren wat zijn liefde voor ons is. Niet gaan graven in je gevoelsleven. Voel ik het wel? Ervaar ik het wel? Daar gaan heel veel mensen de mist mee in, want we leven in een wereld waar het voortdurend gaat om emotie. Maar bij de Heere God gaat het niet om emotie, maar gaat om geloof. Het gaat om een keuze van onze harten. En Paulus zegt in Efeze 3 vers 19, en te kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Te kennen, niet te voelen, te kennen. Hoe leer je die kennen, de liefde van Christus? Door goed onderwijs. Door met elkaar samen na te denken over hem. Ik ga straks nog wel meer dingen noemen die je kunt gebruiken daarvoor. Maar er is nog iets wat er staat. Mijn hoofd is vol dauw, mijn haarlokken vol druppels van de nacht. Welke nacht is dat? Dat is de nacht van zijn lijden. Dus hij zegt eigenlijk, jij bent volmaakt. Ik hou van jou, maar ik heb ook voor jou geleden. Zijn liefde bracht hem in de nacht van het kruis. En die bewijzen, die gevolgen daarvan hebben wij nog steeds in ons midden. Brood en wijn. Als jouw eerste liefde daar is, als de eerste liefde er is in een gemeente, zal ik het even heel stout zeggen, maar dan heb je elke zondag avondmaal. Ik ga nog niet zeggen, oh, dan moeten we dat allemaal gaan veranderen. Wat zegt hij nou allemaal? Dat is de eerste liefde. De eerste liefde is, ik wil aan zijn tafel zijn. Ik wil aan hem denken. Doe dit tot mijn gedachtenis. Er gebeurt al heel veel, niet meer natuurlijk. In heel veel kerken en gemeentes, één keer per maand. Nou, prima. Ik zou zelf heel blij zijn met elke week. Waarom? Ben ik met hem bezig? Met hem, niet met mezelf. Ik kom niet naar een samenkomst, met alle respect, om te gaan zingen, ik bouw op u. Dat mag. Maar ik kom naar een samenkomst omdat ik hem wil eren en aan hem wil denken. En hem wil grootmaken en hem wil eren en aanbidden voor wie hij is. Doe mij open, zegt hij. Doe mij open. Broeder, zuster. Misschien ben je in een situatie terechtgekomen waar al die toestanden in Nederland en in de wereld je heel erg benauwen. En je probeert een uitweg te zoeken en die uitweg dat is bij hem. En daarom vanavond doe mij open. Open je hart voor mij. Kijk eens naar wat ik voor je gedaan heb. Ik ben altijd dezelfde. Te kennen de hoogte, de breedte, de lengte en de diepte. Van Gods oneindige genade voor ons. Er is rust bij hem, niet in de wereld. Er is ook geen rust te vinden als je het allemaal op een rijtje hebt. Wat betreft de twee beesten die gaan komen. Je hebt het theologisch voor elkaar, dat is belangrijk hoor. Ik geef daar zelf ook onderwijs over natuurlijk. Maar het helpt je niet tegen de onrust. Dat wat helpt is hem kennen en de liefde die hij heeft voor jou. Ik heb hier opgeschreven, hij brak zijn eigen hart om de onze te winnen. Dat is bijzonder, dat is onze Heer. Wij hebben een Heer die de wereld niet kent. De wereld vertrouwt op vaccins. De wereld is bezig om angst weg te nemen. Maar wij hebben een Heer die volmaakt is. We hebben een geweldige rijkdom in hem. Daarom moeten we waakzaam zijn dat niet het middelpunt van ons denken en onze samenkomst en onze bijbelstudies, onze bidstonden, dat middelpunt verschuift naar iets anders dan hemzelf. Want dan komen we in de situatie terecht van Efeze. En dan zegt de Heer Jezus, ja, ik weet het allemaal wel, jullie doen echt je best, je hebt een prachtige kerk. Maar ik heb zo tegen jullie dat het niet meer echt om mij gaat. De eerste liefde. En de Heer Jezus zegt in die eerste verse hier, ik wil jouw hele hart, doe mij open. Ik hou van jou, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duif, mijn volmaakt. Ik heb voor je geleden, want mijn hoofd is vol dauw, mijn haarlokken vol druppels van de nacht. Dit is zijn oproep naar jou. En wat zegt ze dan? Dit zijn wij, in vers 3. Het geldt ook voor mij. Ik heb mijn onderkleed uitgetrokken. Waarom zou ik dat weer aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen. Waarom zou ik ze weer vuil maken? Deze wereld is bezig met zo snel mogelijk terug naar het eigen comfort. We willen reizen, we willen feesten, we willen naar de bioscoop. En heel veel geloven zitten in die kamer van dat comfort. En dan zegt de Heer Jezus, ik wil jouw hele hart. En dan zeggen wij, ja. Ik lig net even lekker, hè. Net mijn schoenen uitgedaan, mijn jas opgehangen. Moet ik naar die deur toe? Moet ik naar die samenkomst toe? Moet ik avondmaal vieren? Moet ik naar een bidstond? Even geen zin. Kan gebeuren. En dan gaat de Heer Jezus deze lauwe ziel in 7 stappen herstellen. Het is prachtig om te zien. Die 7 stappen ga ik met jullie doornemen. Hij heeft zijn uitnodiging al gedaan. Hij heeft ons de schrift gegeven. Het Nieuwe Testament. Er staat in, ik hou van jou. Er staat in hoe hij geleden heeft. Er staat in hoe hij ons gezegend heeft. En wij zeggen, ja, ik lig liever op mijn bed. Ik heb even geen zin. Ik kom volgende week wel weer een keer. Oh, handig. Lockdown. Kan ik thuis blijven. Toch? Kijk wel op internet. Ach, weet je wat? Het is opgenomen. Ik kijk het wel een keer op maandag. Oh, vergeet. Doe het wel op dinsdag. Enzovoort. 7 stappen. Het eerste is dit. Mijn liefste trok zijn hand uit of door de opening van de deur. Hij komt ons tegemoet. Met zijn hand. En in zijn hand een wond. Zoals Petrus de Heer Jezus verloochende. Er staat er in Lucas 22, vers 61, dat de Heer Jezus hem aankijkt. Ken je dat stukje? Hij zegt niks, hij kijkt hem alleen aan. Heel persoonlijk. En dan gaat hij uit in de nacht en hij weende bitter. We kunnen soms, lieve broeders en zusters, momenten hebben dat we in slaap gevallen zijn. Dat de motivatie even ontbreekt. Maar hij is nooit degene die ons dan laat zitten. Hij steekt zijn hand door de opening. Druipend van mirre. Bitterheid is dat. De bitterheid van zijn lijden. Dat is de eerste stap. De tweede is een beetje vervelender voor ons. Kijk maar mee. Ik deed mijn liefste open, vers 6. Maar mijn liefste was weg. Hij was weggegaan. Dat is ook een beetje raar, hè? Maar wat gebeurt er als Efeze haar eerste liefde verlaten heeft? Wat gebeurt er dan met de volgende gemeente? En let op, hè. Efeze is het begin van het getuigenis van God op aarde. En de volgende periode is Smyrna. De volgende periode is Pergamum. De volgende periode is Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Komst van de Heer. De hele periode in 7 gemeenten. Wat gebeurt er als de gemeente in Efeze haar eerste liefde heeft verlaten? Wat gebeurt er in Smyrna? Hebben die werken, hebben die inspanning, hebben die volharding? Ze hebben lijden. Ze hebben lijden. Elke rank aan mij die vrucht draagt, die snoeit hij. Johannes 15 is dat. Moeilijkheden en beproevingen, broeders en zusters, die laat de Heer de Vader toe in jouw leven om weer die eerste liefde terug te vinden. Misschien, ik zeg het heel voorzichtig, is deze hele coronatijd van 20 maanden wel door de Heer toegestaan om ons te beproeven of we wel echt werkelijk de Heer Jezus lief hebben. Ik zeg het niet dat het waar is, maar het zou kunnen, ik ben geen profeet of zo. Zijn ze nou werkelijk degene die mijn zoon lief hebben? Toen ik jong was, ging ik vaak het bos in, hadden we van die mierenhopen. Rode mieren, ken je wel, hè? En dan gooiden wij altijd een steen in, zo. Bam! En dan gingen ze alle kanten op. Dat werd helemaal gek. Dat gebeurde er ook in maart 2020. Er kwam een steen in de mierenhoop van ons georganiseerde leventje. Niet meer vliegen, niet meer op reis. Vervelend allemaal. Maar wat doen gelovigen als er zo'n steen in de mierenhoop komt? Wat zouden ze moeten doen, denk je? Ja, en naar elkaar. Ze waren allebei één. Handelingen 2. Daar kom ik zo nog even op terug. Dus, hij steekt zijn hand door de opening. Hij zegt, ik laat jou niet los. Het ligt niet aan mij. Want hij, de Heer Jezus, is God. De eerste en de laatste. Hij is de liefde. God is liefde. Als u even met mij mee wil naar Lucas. Dan gaan we daarna ook nog even pauzeren trouwens. Maar nog niet hoor. Lucas 24, daar ziet u hetzelfde. De schrift is vol met dit soort voorbeelden. Lucas 24, daar ziet u de Emmausgangers. U kent dat verhaal, de geschiedenis. En dan staat er, let op, in vers 13, zij hadden ook die eerste liefde verlaten. Ze hadden gehoord over de Heer Jezus. Hij was het. En teleurgesteld gingen ze weer weg. Teleurstelling, ook zo'n oorzaak van de eerste liefde verlaten. Twee van hen, vers 13 is dat, gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadia van Jeruzalem verwijderd was. Ze gingen van Jeruzalem vandaan. Het centrum, daar waren de discipelen, daar was de Heer Jezus, in het midden van zijn discipelen. Daar praten zij over hem, maar zij gingen weg. Ja? En dan praten zij over hem, staat er in vers 14. Daar komt er iemand bij zich, bij hen, dat is de Heer Jezus zelf. Hij stak zijn hand weer opening. En dat is er gebeurd. En ze gaan zeggen, ja, het is allemaal een beetje tegengevallen. Even kijken in vers 19. De dingen betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werk en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd te hebben. En we hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Dat hij Israël zou verlossen. Niet ons zou verlossen. Maar Israël. En dan zegt de Heer Jezus. U kent het. In vers 25. O onverstandig en trage van hart. Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Enzovoort. En dan staat er ineens. Hij breekt brood met ze. Hun ogen worden geopend. In vers 31. En hij verdween uit hun gezicht. Hij verdween. Zoals bij de bruid. In Hooglied 5. Hij verdween. Hij was even weg. Je hebt moeilijkheden in je leven. Je hebt hem even niet helder meer voor de geest. En God beproeft jou. Hij zegt, wat is er belangrijk in jouw leven? En zoals Petrus in 1 Petrus hoofdstuk 1 zegt. Dat je bedroefd wordt door vele beproevingen. Of zo nodig allerlei beproevingen. Opdat je geloof, staat er dan. Zuiverder dan goud, beproefd in het vuur. Blijkt te zijn tot lof en eer bij de openbaring van onze Heer Jezus. Je geloof is zicht op hem. Je geloof is kennis van hem. Je geloof is liefde voor hem. Dat is je geloof. Tweede stap. En wat gebeurt er dan in Lucas 24? Hij verdwijnt uit hun gezicht. En dan gaan ze uit eigen beweging naar Jeruzalem terug. Ja? Even kijken. Vers 33, op datzelfde moment stonden zij op, keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. En dan staat er in vers 36, toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. Daar is die. Maar hij ging eerst weg. En dan gingen ze zelf, waar gingen ze naartoe? Niet meer weg van Jeruzalem, maar naar Jeruzalem. Niet meer weg van de gemeente, maar naar de gemeente. Niet meer weg van de broeders en zusters, maar naar de broeders en zusters. Daar is hij. Daar wordt over hem gepraat. Daar wordt over hem geleerd. Daar wordt over hem gezongen. Daar moet ik zijn. Van verdwalen naar zoeken en vinden. Ken je dat een beetje in je leven? Periode dat hij weg is? Dat het een beetje lastig wordt? Weet dat God de Vader het toelaat. Ik sprak gisteravond nog met een man bij ons op de cursus. Hij was voor het eerst. Hij zegt, ik heb een hele moeilijke tijd gehad in de zomer. Ik ben hem een beetje kwijtgeraakt. Maar nu begin ik hem weer een beetje terug te vinden. Hij laat je niet los. Hij steekt zijn handen de opening. En daarna gaat hij weg. Laat hij even aan jezelf, aan je lot over. En dan staat er... Ik was buiten mezelf, Hooglied 5, vers 6, toen hij sprak. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, maar hij antwoordde mij niet. Heer, waarom gebeurt dit in mijn leven? Hij antwoordt niet. Waarom niet? Hij wil het echt horen, hij wil het zien. Heb je me echt lief? Gaat het jou echt om mij? Of gaat het om jezelf? Ik ken vele jonge mensen die... toen ik ook nog jong was, bij mij in een charismatische gemeente zat. En nu teleurgesteld zijn en God hebben losgelaten. Ik was 3 weken geleden nog bij iemand. Al die samenkomsten die hij bezocht had, hij had er genoeg van. Maar wat zocht hij daar dan? Wat zoek je nou eigenlijk hier in de Koninkrijk? Zoek je genezing voor je lichaam? Zoek je om in tongen te spreken? Of zoek je om geweldige dingen te beleven? Nou, dan kan ik je vertellen, dan raak je teleurgesteld. Dat hou je niet vol. Zoek je hem, Christus, door het geloof. Dan zul je geestelijk verzadigd worden. Hij leidt mij in grazige weiden. Ja, toch? Derde stap. De wachters. Ja, dat is een lastige. Want de wachters van de stad zijn de mensen die verantwoordelijk zijn voor de muren van de stad. Je zou kunnen zeggen dat zijn broeders en zusters. Die waakzaam zijn. Die kijken onder je sluier, ze namen mij de sluier af, of je wel werkelijk de bruid bent. Wat doet zo'n bruid hier midden in de nacht zonder bruidegom? Dat is raar. En dat zijn de oudsten of de verantwoordelijken van de gemeente, de wijze mensen. De mensen met waarvan 1 Johannes 2 zegt, de vaders in het geloof. En die kunnen je soms een beetje verwonden. Dat zijn wonden van een vriend. Maar ik heb dat zelf ook gelukkig meegemaakt. Dat ze mij verwonden, niet negatief bedoeld. Maar ze zeiden, Dirk, waar ben je nou mee bezig? Gaat het je nog om de Heer Jezus? En zo heb ik laatst ook nog weer met iemand gesproken. Gaat het jou nog wel om hem? Je hebt het wel over hem, je praat wel over hem. Maar als ik onder je sluier kijk, zie ik geen bruid. Snap je? Ik zie niet iemand die de Heer zoekt. Waar het om hem zelf gaat, die zie ik niet. Ik zie iemand die wil graag het christelijk leven leven. Die vindt het wel interessant. Een paar jaar geleden was er een kennis van mij. Die was vroeger een bassist in onze band. En zijn vrouw is bij hem weggegaan. Is met een andere vandoor gegaan. En hij zegt, ik geef het hele geloof eraan. Ik hoef er niks meer van te weten. Ik was bij hem. En hij had allerlei boeken van atheïstische schrijvers. De Bijbel klopt niet. Enzovoort. Ik zeg, maar waar ging het jou nou om? In de kerk, in de gemeente. Ging het jou om de Heer Jezus? Ging het je om hem? Toen zei hij, nou, eigenlijk ging het mij om het feit dat het christendom de meest interessante religie was. En die sprak mij het meest aan. Ja, daar kom je er niet mee, hè? Toen moest ik hem ook een beetje verwonden. Want ik keek onder de sluier en ik zag geen bruid, snap je? Ik keek onder de sluier en ik zag niet iemand die ondanks zijn problemen, want hij liep daar in de nacht, zijn vrouw was weggelopen, het bij de Heer Jezus zocht, deed hij niet. En ik heb hem geschreven en gezegd, als jij zo doorgaat, broeder, vriend, ik heb geen broeder genoemd, dan zul je verloren gaan. Daar verwond je iemand even mee, of niet? Maar als je echt een kind van God bent, als je echt van hem houdt, als je echt hem zoekt, als je echt hier in deze gemeente functioneert, omdat het om hem gaat, dan is het niet zo erg als iemand eens tegen je zegt, joh, waarom doe je dat eigenlijk? Dat is niet tot eer van hem. Dat is niet zo erg. Dan laat je je ook vermanen, want de wijsheid die van boven is, is gezeggelijk, zegt Jacobus 3. Kijk, en al die appjes die je krijgt en die filmpjes van allerlei mensen die allemaal theorie hebben over wat er allemaal gebeurt vandaag. Gaat het echt hen om hem? Gaat het om hem, om zijn eer? Snap je? Je kunt gewoon, ik zei het net al, betoverd raken door al die Helinsie-achtige theorieën. En je kunt er eindeloos je op blind staren, maar je verliest hem uiteindelijk uit het oog, hoor. Dus de wachters van de stad vonden mij, die de ronde deden. Ik hoop dat ze hier de ronde doen trouwens in deze gemeente. Want die stad moet beschermd worden. Kunnen geen mensen deelnemen aan het avondmaal bijvoorbeeld. Die onder de sluier toch niet een bruid blijken te zijn, als je begrijpt wat ik bedoel. Dat kan niet. Je moet wachters hebben die de ronde doen. En ze namen mij mijn sluier af, staat er dan. De wachters op de muren. Dat is de derde stap. Dus, hand door de opening. Hij gaat weg. Laat je even in je eigen sop gaan ook. Zoals bij de Emmausgangers. Hij ging weg. Dan de derde is tucht. Een stukje opvoeding. Zoals Paulus Barnabas moest vermanen. Ik neem Johannes Marcus niet mee. Want die Johannes Marcus was nog helemaal niet opgegroeid in de genade. Die zat nog vast aan de Joodse wet, kon Paulus niet gebruiken. Paulus moest ook Petrus verwonden in Galaten 2. Ken je wel, hè? Wat deed Petrus? Hij ging bij de Joden huichelen aan tafel om in een goed blaadje te komen. Was dat tot eer van de Heer? Nee. Want de Heer Jezus gaf zijn bloed toch voor de heidenen en voor de Joden, of niet? Nou, voorbeeld. Zullen we er eentje doen en dan even pauze houden? Of zeg je, ga maar door. U wil koffie, ik zie het. U wil koffie, hè? Nee, grapje hoor. Vierde. Dan zegt ze in vers 8. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, dat u mijn liefste vindt. Kijk, het volgende, het vierde. Als we hersteld worden in de liefde langzaam door deze dingen die ik noemde. Dan gaan wij over hem praten naar anderen toe. Dochters van Jeruzalem. Het zijn hier mensen die hebben geen idee wie de bruidegom is. Als je vol bent in je hart van de Heer Jezus, stroomt de mond ervan over. Waarom kom ik dan in gemeenten, zeg maar, waar ik niets of bijna niets over hem hoor? Dat is echt zo. Dan denk ik, hoe kan dat nou? We zijn toch samen in zijn naam? Het gaat over God. Nou ja, dat is allemaal prima. Dat is heel oud-testamentisch. God de schepper enzovoort. Maar over hem, de Heer Jezus. Heel weinig, soms tot helemaal niks. Liedjes gaan ook niet over hem. Gebeden ook niet. De preek vaak ook niet. Dan denk ik, jongens, dochters van Jeruzalem, wat staat hier? Ik bezweer u dat u mijn liefste vindt. Wat zult u hem vertellen dat ik ziek ben van liefde? Ik hou van de Heer Jezus. Ik wil meer van hem. Zoals gisteravond een broeder tegen mij zei. Hoe is het mogelijk dat in deze tijd christenen niet elkaar meer opzoeken om over hem te leren? Zei hij tegen mij. Je wilt toch weten wie hij is? Ik zei, amen. Fantastisch. Je hoeft helemaal niet bezig te gaan en je tijd te verdoen met bijbelstudies die niet over de Heer Jezus gaan. Elke schrift, plaats, heeft betrekking op hem, uiteindelijk. Ook Openbaring 13. Want het beest lasterde hen die in de hemel woon. Staat er, vers 6. En God wil graag dat wij, als het ware, dat contrast met Christus, het beest, zo goed in ons opnemen, dat alles in ons leven afstand neemt van de geest van de antichrist. Zodat Christus geëerd wordt in ons leven. Getuigen versterkt onze liefde. Het is mooi dat ik net even met Frits sprak over zijn werk bij de pier. Of werk, het is niet werk, het is gewoon zijn praatje die hij maakt. Het is mooi over de Heer Jezus spreken. De ene is een evangelist. Ga nou niet denken, ik moet naar de pier. Hoeft helemaal niet. Misschien ga je wel op de koffie bij je zus, bij je broer, of heb je andere mensen. Of hier in de gemeente. Of na de dienst. Na de dienst, over hem. Bij de koffie. Over de Bijbel, over wat heb je gehoord. Dat is wat hier staat. Als onze liefde hersteld wordt, gaan we over hem spreken. En ze zagen niemand dan Jezus alleen. En Paulus zegt in Colossenzen 1, vers 28, hem verkondigen wij. Wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens leren in alle wijsheid, om ieder mens volmaakt te stellen in hem, volmaakt in hem. Paulus sprak over hem, over Christus, de verheerlijkte mens, in wie al de schatten van de kennis en de wijsheid verborgen zijn. Dat is de Heer Jezus. En ik heb mij voorgenomen, dat is niet mijn geweldige prestatie, maar dat heb ik ooit van Dato Steenhuis gehoord. Toen ik tegen hem zei als jong mannetje, zeg maar, meneer Steenhuis, ja, ik zou ook wel een keertje bijbelstudies willen geven. Dat was denk ik in 1995 of zo ergens. Toen zei hij tegen mij en zegt, nou dat is hartstikke mooi, maar onthoud één ding. Spreek over de Heer Jezus. Dat heb ik even onthouden. Is niet altijd gelukt hoor trouwens. Ik heb ook ooit eens een andere afslag genomen. Nog even doorgaan of niet? Of wilt u pauze? Walter, even een pauzetje doen. Even 10 minuutjes, ja? Kunt u even het laten bezinken. Meester, ja, vroeger was ik leraar, hè, op de basisschool. Ja, jongens, dat hè. Nee, de Vader zoekt zulke aanbidders die hem aanbidden in geest en in waarheid. Dat zegt Johannes 4. En aanbidding is, wat net deze zuster vooraan tegen mij zei, echt een Dato Steenhuiszin is dat, hè. Aanbidding is tegen de Vader zeggen wat de Zoon voor jou betekent. En je moet je voorstellen dat de Vader de God en Vader van onze Heer Jezus Christus van eeuwigheid af vreugde vond in zijn Zoon. Dat kun je ook lezen in Spreuken 8, wordt hij als de wijsheid gezien. En voordat wij er waren, of er een wereld was, voordat hij alles had geschapen, in al die tijdloze eeuwen, of hoe ik me dat moet voorstellen, vond de Vader zijn vreugde in de Zoon. En toen kwam de wereld en de zonde deed haar intrede, dat wist God al, want het lam was voor de grondlegging van de wereld al gereed. Toen had de Zoon al gezegd, hier ben ik om uw wil te doen. Toen ging hij deze wereld in, vol vijanden en haters. Ze kruisigden hem. En via datzelfde kruis heeft hij in al die eeuwen mensen uit deze wereld getrokken. En dan moet je je voorstellen dat in deze wereld vol vijandschap en vol dood en verdriet, ziet de Vader enkelen die de Zoon liefhebben. Zoals hij dat van eeuwigheid af al ervoer. En toen de Zoon mens werd, de Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven afleg. Dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen en het weer neem. Weet je wel, Johannes 10. En dan zit hij in Haarlem mensen en die hebben ook zijn Zoon lief. Dat betekent heel veel voor het hart van de Vader. En dan komen ze samen op zondag en dan denken ze aan zijn Zoon en ze zingen over hem en ze praten over hem, ze luisteren over hem. En dat is wat de Vader bedoelt als hij zegt, ik zoek zulke aanbidders. En dat is wat we vanavond overdenken. De bruid, dat is de gemeente, maar je mag het ook op jezelf toepassen. Hooglied 5 gaat uiteraard ook over het overblijfsel van Israël. Maar we mogen vanavond het op onszelf toepassen. De hele schrift is geschreven tot onze onderwijzing, leren we in Romeinen 15, vers 4. Nou, de Heer is nog niet klaar met haar. En ook niet met ons. Als je kijkt naar het getuigenis van God op aarde, dan zal daar de eerste liefde niet meer zijn. Het loopt uit op Laodicea. Dat hij buiten de deur staat en de enkeling oproept om de deur open te doen. Dus in het getuigenis op aarde zal die eerste liefde er niet zijn, maar wel in de individuele levens van jullie en van mij en van vele broeders en zusters in dit land. Want ik heb zo ontzettend veel liefde voor de Heer Jezus gezien sinds dat deze crisis uitbrak. Veel meer dan daarvoor. Het lijkt wel alsof het een test is, wat ik al zei. Wat is er nou werkelijk belangrijk in ons leven? Maar goed, we waren gebleven bij het punt dat zij gaat spreken tegen de dochters van Jeruzalem. Maar er is nog een stap nodig. Tot nu toe, de eerste stap, hij deed zijn hand door de opening van de deur. 2, hij gaat weg. 3, de wachters die ons kunnen vermanen en onder de tucht stellen, of hoe je het ook wil noemen, verwonden staat hier, de sluier afnemen. 4, dat is waar we net waren en dan gaan we naar de volgende stap, dat is de 5e stap. Dan wordt haar motief op de proef gesteld. Want er wordt in vers 9 gezegd, wat heeft uw liefste voor boven een ander? Ja, Frits, je staat nu wel te praten over de Heer Jezus, maar waarom heb je het over hem? Waarom is hij zoveel meer dan al die verschillende goden in deze wereld? Denk maar even aan onze welvaart, aan onze bankrekening, aan onze hobby's. Waarom is hij beter? Want je hebt net gezegd dat je ziek bent van liefde. Je hebt net over hem gesproken. Maar waarom is hij, de Heer Jezus, dan zo waardevol voor jou? Wat heeft uw liefste voor boven een ander? O allermooiste onder de vrouwen. De gemeente van God is een uniek gezelschap. Wist je dat? Voor de grondlegging van de wereld heeft de Vader al tegen de Zoon gezegd, ik heb voor jou een bruid. En die zal aan jou gelijk zijn. Die zal bij jou zijn. En die zal in de gunst staan van mijn hart. Alle vrouwen in deze wereld, als het ware, Die zijn niets vergeleken bij de gemeente. De gemeente is de vrouw van het hart van God, van het lam, de bruid van het lam. Dus de volgende stap is, wat zijn jouw motieven? Waarom zing je over hem en waarom praat je over hem? Waarom lees je over hem? En dan komt het volgende, ze heeft al gesproken over hem in hoofdstuk 5, hè? Vers 8. Maar dan, als er wordt gevraagd, maar waarom is hij de beste en de mooiste? Waarom is jouw Heer het zo waard om over hem te spreken en over hem na te denken? Dan komt er een geweldige stroom van beschrijvingen van hem. Ik heb het voorgelezen. Mijn liefde is blank en rood. Zuiver. Rood, denkt, tenminste denk ik, heeft te maken met het bloed. Hij steekt als een vaandel boven 10.000 uit. Zijn hoofd is van fijn goud, van zuiver goud, goddelijk. Hij is God. Dat was een van de eerste dingen die ik ontdekte toen ik tot bekering kwam. Het was voor mij echt een wonder. Want mijn buurman sprak altijd over Jezus. En ik weet nog dat ik tegen hem zei, toen was ik 17 denk ik, of 16. Ik zei, waarom? Ja, ik vind God prima. Ik geloof ook in God, maar waarom heb je het altijd over Jezus? Daar word ik een beetje geïrriteerd van. Toen kwam er zo'n soortgelijk antwoord als hier. En toen ik tot geloof kwam, toen kwam ik erachter dat de Bijbel leert dat hij God is, de Heer Jezus. Want ik ben de eerste en de laatste, zegt hij. Tegen Smyrna, die moet lijden. En als jij moet lijden, zegt hij, ik ben de God van het Oude Testament, de eerste en de laatste. Ik weet alles van het begin, ik weet je situatie waar het eindigt. Ik ben de Almachtige. De Heer Jezus is niet alleen mens, hij is God. Zijn hoofd is van fijn goud, van zuiver goud. Goddelijk, zijn haarlokken zijn krullend, zwart als een raaf. Hij is boven de tijd, wordt niet grijs. Heerlijk, hè? Vind je? Zijn ogen zijn als duiven bij waterstroom. Banend in melk, zittend bij een volle bron. Zijn ogen zijn vol genade, vol rust. Bron van liefde. En met die ogen kijkt hij naar jou. En als hij in het boek Openbaring ogen heeft als een vuurvlam, hoofdstuk 1 vers 14, dan begint hij met die ogen als een vuurvlam die gemeentes te bekijken, die zeven. Maar is ook liefde. Hij zegt, Efeze, ja, waar is die eerste liefde? Smyrna, ik heb het in de gaten. Jullie lijden, maar ik ben erbij. Pergamum, jullie zijn als de wereld geworden. Thyatira, nou ja, de vrouw Izebel. Maar sommigen zijn er nog die niet naar haar luisteren. Sardes, zijn sommigen die hun klederen niet hebben bezoedeld. Philadelphia, jullie hebben mijn woord bewaard. Jullie hebben mijn verwachting in leven gehouden. En Laodicea. Ik sta aan de deur en de klop. Weet je, dat zijn ogen als een vuurvlam, ogen als duiven, genade. Zijn wangen zijn een bed met specerijen, als een bed met specerijen, torentjes met kruiden. Ja, Judas kuste hem op de wang. De soldaten sloegen hem in het gezicht. Maar voor ons is zijn gezicht oneindig waardevol, toch? Specerijen en kruiden zijn tot genezing. Tot verzachting. Zijn lippen zijn als lelies. Druipend van vloeiende mirre. Mirre is bitterheid. Maar zijn mond is ook als een tweesnijdend zwaard. Wat er uit zijn mond komt, is het woord van God. Zijn handen zijn als gouden ringen. De ring die de verloren zoon kreeg, was de ring van de vader. Maar hij is ook de koning. Zijn buik is als blinkend ivoor bedekt met saffieren. Zijn benen zijn als wit marmeren pilaren. Het is onwankelbaar. Hij is onwankelbaar, broeders en zusters. Gegrondvest op voetstukken van zuiver goud. De Heer Jezus zelf. En dit is niet alleen maar een beetje geestelijk praten wat ik nu doe. Maar dit is werkelijkheid. Dit is onze Heer. En wat zegt hij tegen Smyrna? Ik weet uw verdrukking. Maar vrees niet en wees trouw tot de dood. Die mensen werden vervolgd. Die moesten lijden voor zijn naam. Die moesten soms het met hun leven bekopen. Wees trouw tot de dood. En wij hebben te maken met een virus. Dat is wel niet zo erg als wat zij moesten doormaken. Brandstapel voor de leeuwen. Smyrna. Hij zegt, ik weet het, maar vrees niet, want ik ben bij je. De tweede dood, daar zul je geen schade van lijden, zegt hij tegen ze. Zijn gedaante is als de Libanon, uitgelezen als de Cedar. Zijn gehemelte is een en al zoetheid. Alles aan hem is geheel en al begeerlijk. Vorige week moest ik na een avond bij ons op school, de school van mijn dochter, over seksualiteit. Jawel. Hoe gaan we als ouders om, of als school om? Dat is tegenwoordig ook weer verplicht vanuit de overheid. De scholen moeten hun leerlingen onderwijzen vanaf groep, nou, volgens mij is het vanaf groep 1 al, spelenderwijs over seksualiteit. En dat werd gegeven die avond door de GGD. GGD. Dat is niet vanuit het woord van God, kan ik je vertellen. En we hoorden een aantal dingen waarvan we dachten, tjongejonge. En ik kwam thuis en ik was een beetje, hoe zeg je dat, hoe noem je dat, een beetje kribbig. En er was een broeder op bezoek, onverwacht. Hij heeft nu corona trouwens, maar goed, hij wordt ook wel weer beter. Hij is een jonge man, gezond. Maar we hebben toen nog eventjes een half uurtje, drie kwartier over hem gesproken, over de Heer Jezus, over het woord van God, over de genade van God. En wat voel je dan? Al die vuiligheid van je voeten, even beeld, spraak van Johannes 13, dat wordt even weggewassen. Snap je? Eventjes weer terug bij hem. Zijn gehemeld is een en al zoetheid. Alles aan hem is geheel en al begeerlijk. Zo is mijn liefste, ja, zo is mijn vriend, dochters van Jeruzalem, zo is hij. Hij is degene die zijn leven gaf voor zijn bruid. Hij heeft één vrouw. Hij heeft één bruid. En dat is het beeld van man en vrouw zoals God het bedoeld heeft. In hem is de waarheid. En daar werden we weer bemoedigd. Heerlijk is dat. Petrus die beleed grote liefde voor de Heer toen hij zei, ik zal mijn leven voor u afleggen. Toonde weinig liefde toen hij in slaap viel in de hof. En hij toonde geen enkele liefde toen hij de Heer 3 maal verloochende. Daarom vroeg de Heer hem, 3 maal heb je me lief, heb je mij lief? Zijn motieven werden getoetst. Ja, Heer, u weet dat ik van u houd. En wat gaat Petrus dan doen? Dan gaat hij over hem schrijven. In 1 Petrus 1, we hebben hem lief zonder hem te zien. We verheugen ons in hem met een onuitsprekelijke vreugde, staat daar. Dat schrijft Petrus. Petrus was ook in slaap gevallen. Petrus was ook degene die moest worden hersteld door de Heer. En als dat gebeurd is, schrijft hij over Christus. En hij waarschuwt de gemeente voor dwaaleraars. In 2 Petrus. Pas op dat ze je niet aftrekken van de Heer Jezus. Praten we nog over hem in de gemeente? Krijgen we nog onderwijs over hem in de gemeente? Is het nog echt dat het Christus centraal is? De hemelse Heer. Hij die alle schatten van de kennis en de wijsheid in zichzelf verborgen heeft, maar openbaar voor ieder die dat wil leren vanuit de Bijbel. Dat is wat we nodig hebben, broeders en zusters. En dan, tenslotte, ik heb nog niet gelezen, hoofdstuk 6. Waarin is uw liefde? Dat is het 7e punt. Waarheen is uw liefde gegaan? O allermooiste onder de vrouwen. Waarheen heeft uw liefde zich gewend? Dat wij hem met u zoeken. Waar is hij nu te vinden vandaag? Antwoord, vers 2. Mijn liefde is afgedaald naar zijn tuin, naar de bedden met specerijen, om in de tuinen te weiden en lelies te verzamelen. Dat zijn wij. Hij is bij ons. Zoals die Emmausgangers weer terug in Jeruzalem en hij was in het midden. Zo moeten we vandaag bij elkaar blijven. Om ons met hem bezig te houden. En niet via Zoom. Alsjeblieft. Gewoon bij elkaar komen. Dat is mijn advies dan. Hè? Doen we niet. Tenminste, veel mensen doen het niet. Ik was laatst in de gemeente. Ik zeg, waar is iedereen? Ja, nee. We hebben een camera. Iedereen zit thuis. Ik zeg, oh. Ja, nee, maar dat mag niet. Ik zeg, dat mag niet. Voor mij mag het wel. Ik ben toch een kerk. Wacht even hoor. Dan is hij weer. Nee, we doen voorzichtig. Dan word ik dan een beetje verdrietig. Dan denk ik, jongens. Handelingen 2, ze waren allen bijeen. Groet elkaar met een heilige kus. Leg elkaar de handen op, de zieken dan. Hè. Bezoek elkaar. Bezoek de gevangenen, enzovoort. Dat is Gods woord. Gemeenschap. Zij bleven volharden in de gemeenschap. Handelingen 2, volharden. Waar is uw liefste? Waar is de Heer Jezus? Waar kan ik over hem leren? In de gemeente. Ah, want ieder in de gemeente heeft weer iets unieks van hem te vertellen. En als je daar bent in de gemeente, tenminste, hoop ik dat jullie in deze gemeente elkaar bemoedigen en elkaar versterken en elkaar opbouwen. Waarin? In wat er allemaal gaat gebeuren en zo? Nee. Want, met alle respect, al 2000 jaar zegt hij, ik kom spoedig. Al 2000 jaar kan hij elk moment komen, weet je dat? Zoals de Thessalonicenzen hem uit de hemelen verwachten. Ze zeiden niet, oh, de Romeinse keizers, dat is wel heel erg wat er nu gebeurt. Nou, nu moet het wel heel snel gebeuren. Nee, dat zeiden ze niet. Ze zeiden, hij kan vandaag komen. Paulus zegt, wij levenden die achterblijven tot de komst van de Heer. Ze gingen die inkleuren, zeiden, er komt een antichrist, 2 Thessalonicenzen 2, de mens van de zonde. Maar jullie, zegt hij dan, houd je aan alle inzettingen. Zoals wij dat hebben bevolen. Want wie mijn woord, mijn geboden bewaart en ze doet, die is het die mijn lief heeft. Dat is wat anders dan als je gaat zeggen, nou moet je kijken wat er nou allemaal gebeurt. Nou nu moet het wel heel snel, nou nu komt hij echt, nou nu is het. Nee, 10 jaar geleden had dat ook al uw houding moeten zijn. Snapt u? Ik zeg niet dat je niet naar de tekenen van de tijden moet kijken, tuurlijk. Maar elk moment kan de Heer Jezus komen. Het is het laatste uur. En als je nu ineens gaat zeggen, ja, maar nu is het wel heel dichtbij. Waarom zei je dat dan niet 5 jaar geleden of 3 jaar geleden? Dat horen we elke dag te zeggen, broeders en zusters. Het begin van de weeën maken wij ook niet mee. Matteüs 24. Want wij zijn hemelse mensen. Wist je dat? En de hemelse mensen. Daarvoor zegt de Heer Jezus, als ik uw plaats bereid heb, kom ik weer. Dat is het enige wat er nog moet gebeuren. En dat is gebeurd. Als ik uw plaats bereid heb, dan kom ik weer en zal ik u tot mij nemen. En dan mag u zijn waar ik ben. Als je de eerste liefde hebt, dan zeg je dagelijks, Heer Jezus, ik verlang er zo naar. En dan zegt hij, maar ik verlang ook zo daarna. Dat jij bij me bent. Want ik wil dat zij bij mij zijn, Vader. Dat is onze houding. Maar dat is alleen als die eerste liefde er is. Dan verwachten we hem ook dagelijks. En al 2000 jaar is het geheimnis van de wetteloosheid in werking. Het is al 2000 jaar. Dan gebeurt er weer dit, dan gebeurt er weer dat. En natuurlijk, ik weet ook wel, er komt er steeds meer een wereldregering. Israël is hersteld, enzovoort. We zien de tekenen. Maar die leiden uiteindelijk naar de tweede komst, zijn verschijning. Ten slotte, hoofdstuk 6, vers 3. In de gemeente mag je leren. Ik ben van mijn liefste. In het begin van een hooglied zegt ze, mijn liefste is van mij. Maar als je geestelijk groeit, dan ga je het niet meer over jezelf hebben. Dan begin je met te zeggen, ik ben van hem. Niet hij is van mij, dat zegt ze ook wel. Dat zegt ze later, zegt ze, kijk maar, mijn liefste is van mij. Maar ze begint met, ik ben van hem, wat heerlijk. Ik mag weten dat ik voor de grondlegging van de wereld ben voorgekend en voorbestemd om voor eeuwig met hem verbonden te zijn door de God de Vader. Dacht dat ik nou bang ben en me bezorgd moet gaan maken over wat ik zie gaan worden of zo? Paulus zegt in Handelingen 20, ik acht mijn leven niet kostbaar voor mezelf. Als ik maar door mag gaan met over hem spreken. En Johannes zegt, we horen dus ons leven in te zetten voor onze broeders. Dat zegt de schrift. En dat is wat ik jullie vanavond wilde meegeven. Onderzoek je hart. Is het echt nog de Heer Jezus waardoor ik deze dingen doe in deze gemeente actief ben? En als ik bij mijn broeders en zusters samen ben, is dan het doel dat we hem verheerlijken? Dat we uit de Bijbel over hem leren? Dat als we samenkomen, dat we heel simpel tegen de Vader zeggen, Vader, we zijn zo blij met uw Zoon. Hij heeft ons niet alleen gered, maar hij heeft ons een geweldige hoop gegeven. De hoop van zijn roeping. Nou, denk er even over na. Er zijn heel veel mensen met z'n tweeën, zie ik. Als iedereen even zijn hand op wil steken, die dus een vertegenwoordiger is van twee personen of alleen is. Want ik heb namelijk deze dingen opgeschreven. Kun je het mee naar huis nemen, maar voor een echtpaar heb ik er één. Dus als iedereen even zijn hand op wil steken, die dus of met z'n tweeën is of alleen. Alleen bent u, hè? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ik heb er 17, dus dat moet lukken, hè? Mag je het meenemen? Mag je thuis nalezen? En dan kun je nog eens even in je eigen stille tijd of je eigen tijd met de Heer, het prachtige hoofdstuk 5 van Hooglied, Gods herstelwerk voor de slapende ziel. Slaap wandelen of wakker. En ik hoop dat jullie allemaal wakker zijn. Geestelijk wakker. Zullen we danken met elkaar? Trouwe God, Vader, wat heeft u ons rijk gezegend. U heeft ons, voordat er een wereld was, aan uw Zoon beloofd. Aan uw Zoon gegeven, uitgehuwelijkd, als het ware. En toen werden wij geboren op een moment in de tijd. En heeft u ons geroepen door het evangelie van uw genade. En u heeft ons inzicht gegeven door uw woord in wie hij is. Ik ben van mijn liefste. We mogen in dit leven groeien in de kennis en de genade van de Heer Jezus. We mogen hem ook verkondigen. We mogen met onze broeders en zusters hier in de Koninkerk, maar ook daarbuiten mogen we over hem spreken. Elkaar bemoedigen, elkaar vertroosten. Hou vol, hij komt. En laten we elkaar opbouwen. Laten we elkaar bemoedigen, Vader, vanuit uw genade. Laten we wakker worden als we slaapwandelend door deze wereld gaan. Heen en weer geslingerd door angst en vrees. Maar gewoon wakker worden en onze vreugde en onze vrede en onze vrijheid vinden in de Heer Jezus. Geprezen zij uw naam tot in alle eeuwigheid. Amen. Nou, fijn dat u er was. U mag bij mij een samenvatting komen halen. Die zit in mijn tas. En als u nog vragen heeft, denk het niet, maar je weet maar nooit. Wat fijn dat jullie er waren. En een fijne avond nog.